Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen zingen, gemeente, uit Psalm 36, het tweede vers. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog, uw waarheid tot de wolkenboog, uw recht is als Gods bergen. Psalm 36, het tweede vers. We willen ook vanavond luisteren naar het lezen van Gods heilig woord en de schriftlezing kunt u deze avond vinden in het boek van de klaagliederen van Jeremia, daarvan het derde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 26. Klaagliederen 3 vers 1 tot en met 26 en in aansluiting aan deze schriftlezing zingen we uit Psalm 130 het vierde vers, hoopt op de Heere gij vromen. Is Israël in nood, er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Psalm 130 vers 4 na de schriftlezing uit Klaagliederen 3 vers 1 tot 26. Ik ben de man die de ellende gezien heeft door de roede zijner verbolgenheid. Hij heeft mij geleid en gevoerd in de duisternis en niet in het licht. Hij heeft zich immers tegen mij gewend. Hij heeft zijn hand de ganse dag veranderd. Hij heeft mijn vlees en mijn huid oud gemaakt. Hij heeft mijn beenderen gebroken. Hij heeft tegen mij gebouwd en hij heeft mij met gallen en moeite omringd. Hij heeft mij gezet in duistere plaatsen als degene die overlang dood zijn. Hij heeft mij toegemuurd dat ik er niet uit kan gaan. Hij heeft mijn koperen boeien verzwaard. Ook wanneer ik roep en schreeuw, sluit hij de oren voor mijn gebed. Hij heeft mij wegen toegemuurd met uitgehouwen stenen. Hij heeft mijn paden verkeerd. Hij is mij een loerende beer, een leeuw in verborgen plaatsen. Hij heeft mijn wegen afgewend. Hij heeft mij in stukken gebroken. Hij heeft mij woest gemaakt. Hij heeft zijn boog gespannen en hij heeft mij de pijl als ten doel gesteld. Hij heeft zijn pijlen in mijn nieren doen ingaan. Ik ben al mijn volk tot belachting geworden, hun snaren spel de ganse dag. Hij heeft mij met bitterheden verzadigd. Hij heeft mij met alsem dronken gemaakt. Hij heeft mijn tanden met zandsteentjes verbrijzeld. Hij heeft mij in de as als nedergedrukt. En gij hebt mijn ziel, verre van de vrede, verstoten. Ik heb het goede vergeten. Toen zeide ik, mijn sterkte is vergaan en mijn hoop van de Heere. Gedenk aan mijn ellende en aan mijn ballingschap, aan de alsem en gallen. Mijn ziel gedenkt er wel terdege aan en zij bukt zich neder in mij. Dit zal ik mij ter harte nemen, daarom zal ik hopen. Het zijn de goede tierenheden des Heren, dat wij niet vernield zijn. Dat zijn barmhartigheden geen einde hebben. Zij zijn alle morgen nieuw. Uw trouw is groot. De Heere is mijn deel, zegt mijn ziel. Daarom zal ik op hem hopen. De Heere is goed, degene die hem verwachten, der zielen die hem zoekt. Het is goed dat men hopen en stille zij op het heil des Heren. Tot zover onze schriftlezing. Willen we samen Gods aangezicht zoeken en de Heere vragen om zijn zegen. Aan de avond van deze dankdag, Heere, geeft u het ons dat wij opnieuw mogen samen zijn. En dat samen zijn voor uw aangezicht is al zo'n zegen. Dat u midden in alle drukte, midden in alle bezigheden, ons dit uur geeft om ons voor u te verootmoedigen en uw naam dank te zeggen voor al de weldaden en zegeningen die u ons ook in dit afgelopen seizoen hebt geschonken. En we bidden opnieuw wat ook deze middag ons gebed was. Heere, geef u ons dan een hart wat u oprecht de dank brengt. Wij belijden het voor u. Zelfs als we iets van genade kennen, is er in onze dank en in onze erkenning van u zoveel wat tekort is. Heere, vergeef het. En leer ons door de krachtige werking van uw Heilige Geest om u oprecht alle lof en alle dank te brengen die u zo waard bent. Heere, we smeken ook van u. Wil u vanavond met ons zijn wanneer wij opnieuw naar uw woord willen luisteren en stil willen staan bij de grootheid van uw goedertierenheid en van uw barmhartigheid en van uw trouw. Die was iedere morgen nieuw, ook de dagen en de maanden die voorbij gingen. Heere, maak ons daar klein onder. Laat ons zien met een verbroken hart hoeveel van uw goedheid en van uw trouw ook blonk en schitterde in de vele zegeningen die u ons schonk. En laat het bovenal op ons hart gebonden worden dat al die dagen waarin uw trouw groot was, dagen van uw genade waren. Genadetijd. Tijd waarin u tot ons sprak met de kracht van uw woord. Bekeert u, bekeert u. Want waarom zoudt ge sterven? Heren, als we hier vanavond op deze dankdag in de kerk zitten, als mensen die u niet kennen en vreemdeling zijn van die waarachtige bekering, o, zou u de woorden op deze dankdag gesproken zo willen zegenen dat ze zijn als een hamer en een nagel in ons hart, opdat ons hart verbroken wordt en we gaan zien dat één ding nodig is te midden van het vele wat onze aandacht vraagt in dit leven. En dat is die waarachtige bekering. O, leer ons die tijd van de genade kostbaar achten. En wil u ons geven die nood, dat we uitgedreven mogen worden tot u smekend om uw ontferming. Wil u, Heere, zijn met al diegenen die zichzelf niet bij uw kinderen durven scharen, omdat zij geen licht en omdat zij geen uitzicht hebben, maar die toch diep in hun ziel zo betrokken zijn op de dingen van uw woord en zo bekommerd zijn vanwege hun zonde, wie hard naar u uitgaat, maar die de wegen zo toegesloten, zo toegemuurd zien. Heren, wanneer zij zien op zichzelf en op alle onmogelijkheden, dan is er inderdaad geen weg te vinden. Maar zou u het ook vanavond in de prediking willen laten zien, dat er vanuit uw eenzijdige barmhartigheid een weg geopend is, de weg gebaand door het bloed van de Heere Jezus Christus. En dat daarom mensen zalig kunnen worden, zondaren, verlorenen. Heere, wil daar licht over geven. En laat een armen die tobben over hun zonde veel mogen zien op u, die de machtige zijt, wiens goede tierenheid geen einde heeft. Denk aan uw kinderen. Heere, leer hen bij uw woord te leven. Bewaar hen voor afdwaling en verachtering in de genade. En laat het zo mogen zijn dat uw kinderen alles van u verwachten. En wil u geven, Heere, dat uw trouw, die bijzonder in hun leven elke morgen nieuw was, de regenboog van uw trouw, die in hun leven zo duidelijk heeft gesproken, laat dat dan ootmoedig en dankbaar mogen doen zijn voor u. En wil u geven, Heere, dat in hun leven veel mag blijken van uw goedheid en van uw trouw. En dat dat ook zichtbaar mag worden in een wandel die overeenstemt met uw heilig woord. Heere, zegen zo uw woord geestelijk tot bekering, tot doorbraak, tot opbouwing, tot ontdekking, tot ontgronding. U weet volmaakt wat ieder van ons nodig heeft. En zegen ons, Heere, vanuit uw woord. We willen vanavond niet alleen u smeken om een zegen onder de bediening in deze dienst, maar ook van u vragen of u ons in deze dienst wilt gedenken. Laat het zo mogen zijn, Heere, dat wij al onze noden, maar ook onze redenen om uw naam dank te zeggen, voor u mogen brengen. Wil u dan, o Heere, zelf de dank in onze harten geven en het gebed in onze ziel. Heere, denk aan hen die het moeilijk hebben. Wees met hen die door ziekte of rouw, door grote moeite heen gingen in de periode die voorbij is. Denk bijzonder aan hen die op andere wijze door diepe strijd en veel verdrukking heen gingen. Laat het zo mogen zijn dat ze dwars door alle tegenspoed heen toch mogen zien op uw goedheid, want het zijn de goede tierenheden des Heren, dat wij niet vernield zijn. Wil u ook zijn, Heren, met ons allen in de vele zegeningen. We hebben vanmiddag iets genoemd, en er zou zoveel meer te noemen zijn. O God, maak ons klein onder die zegeningen. Bijzonder zeggen we uw naam ook in deze avonddienst dank dat u ons en onze kinderen hebt willen sparen. Dat het woord gebracht mocht worden. Dat de deuren van uw huis zondag aan zondag en ook bij bijzondere diensten telkens weer open mochten gaan. Dat wij uw woord mogen lezen. Heere, zegen het aan onze harten. We bidden van u, wil u niet alleen zijn met ons als gemeente in dat opzicht, maar we dragen ook in dit opzicht heel uw koninkrijk, heel uw kerk aan u op. Heere, wat een wonder dat u midden in deze duistere wereld, die in zoveel opzichten haar eigen duisternis dichter en dikker maakt, nog uw woord laat, nog de prediking laat van vrije genade. O Heere, geef dat ook in deze wereld, dat beseft mag worden. En in deze nadagen van het wegvliedende jaar 1990, de wereld verstaan mag, mensen in deze wereld verstaan mag. Het zijn de goede tierenheden des Heren, dat het woord nog verkondigd wordt, dat wij nog leven, dat wij nog niet vernield zijn. Heren, zou u daarvoor de ogen willen openen? O God, wil u dan uw kerk uitbreiden? De werken van Satan vernietigen. En laat het zo mogen zijn dat de eer van uw naam ook in het midden van deze wereld mag blijken. Dat uw goedheid die verspreid is op al uw werken daarin schitteren mag. Dat velen uit Jood en Heiden tot bekering mogen komen. We dragen ons land en ons volk aan u op. Heere, u hebt ook in ons vaderland zo heel veel gegeven. Aan onze koningin, aan de regering, landelijk, provinciaal, plaatselijk. U hebt zegeningen geschonken. U hebt krachten gegeven, wijsheid. Heren, dat dat ook in regeringskringen bij de overheid, tot in het leven van de onderdanen van ons Nederlanders toe mag blijken. Dat wij iets zien of iets gaan zien van de goedertierenheden die u nog bewijst. En die goedertierenheden zijn groot. Ze roemen tegen het oordeel. Want wij moeten het belijden dat wij ook landelijk, nationaal tegen u gezondigd hebben. En als we zien op de ongerechtigheid die er is. En ook op de ongerechtigheid die getolereerd wordt en soms zelfs bevorderd wordt, dan kunnen we alleen maar in het stof buigen. En dan moeten we het erkennen in het licht van uw heilige getuigenis. We zijn het waard om vernield te worden. En dan is het enkel uw goede tierenheid, Heere, dat wij, dat ons land, dat ons volk er nog is, dat ons koningshuis er nog is, dat onze regering er nog is. Heere, laat ons daar iets van zien vanavond. En wil dat besef opnieuw ons land en ons volk doortrekken. Opdat wij mogen zien dat er een opwekking komt, een wederkeer tot u. Een opmerken van uw zegen en van uw gave. O Heere, schenk dat en doe niet met ons naar onze zonde. Maar wil uit vrije, onverdiende genade nog een opleving schenken onder ons en onder onze kinderen in ons vaderland. We bidden heel bijzonder vanavond voor onze jonge mensen en voor alle instellingen van onderwijs waar wij onze kinderen aan toevertrouwen. Heere, ook in dat opzicht is de afgelopen seizoen vol zegen geweest. U hebt zoveel geschonken aan onderwijzers, leraren, aan hen die bij het onderwijs op andere wijze betrokken zijn. U hebt zoveel geschonken aan onze kinderen. Leer ons allen ook in deze dingen zien, de goede tierenheden van u. En we bidden u, Heere, laat in de scholen en onder hen die onderwijs geven, dat besef mogen leven. En dat besef ook mogen blijven, dat wij afhankelijk zijn van u en verantwoordelijk zijn aan u. Geef dat onze kinderen opgeleid mogen worden en in de gezinnen ook opgevoed mogen worden in overeenstemming met uw woord. En zegen het, Heere, zegen het zo dat het onderwijs wat onze kinderen in school, in de familiekring en in de kerk ontvangen, tot hun bekering mag zijn. Dat er iets mag gaan leven van die gelovige overgave en verwondering van een Jeremia. Het zijn de goede tierenheden des Heren, dat wij niet vernield zijn. Zijn trouw is groot. O, laat die trouw, verbondstrouw, ook mogen blijken, Heere, in de nageslachten. Wil onder onze jonge mensen, onder onze kinderen, ook onder onze hele kleine kinderen, nog genadig werken, opdat de naam van uw goedheid en de naam van uw barmhartigheid en de naam van uw trouw alle eer mag ontvangen. Heere, wij bidden het. Niet omdat wij het waard zijn, maar alleen omdat alle gronden en redenen bij u liggen. Zegen ons daarom ook in deze dienst. Geef ons te spreken. Geef ons te luisteren. En laat het zo mogen zijn, dat ook deze dienst mag spreken van uw trouw en goedheid. We vragen het in de vergiffenis van al onze schuld en zonde. En dat alleen om Jezus wil. Amen. Psalm 77, de versen 6 en 7 willen we samen zingen. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw dankdaggaven te offeren voor de dienst des Heren. De Heren zegenen u en ook uw gaven. Psalm 77, vers 6 en vers 7. Zou God zijn gena vergeten, nooit meer van ontferming weten, heeft hij zijn barmhartigheid door zijn gramschap afgesneden. Het zevende vers. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. Ik zal de wonderen gadeslaan die gij hebt van ouds gedaan. 6 en 7 van Psalm 77.
Thank you.
Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 145, het derde vers. Zij zullen uit de volheid van het gemoed gedachtig aan de milde overvloed van uw gunst, die roemen bij elkeen en juichen van al uw gerechtigheden. Derde vers van Psalm 145 aan het einde van de prediking. En de tekst voor de prediking op deze dankdagavond kunt u vinden in het schriftgedeelte wat zojuist aan u is gelezen. Klaagliederen 3, de versen 22 en 23. Klaagliederen 3, de versen 22 en 23, daar lezen we het woord van God en de tekst voor vanavond. Het zijn de goedertierenheden des Heren dat wij niet vernield zijn. Dat zijn barmhartigheden geen einde hebben. Zij zijn alle morgen nieuw. Uw trouw is groot. Geliefde gemeente, er wordt wel eens gezegd dat ware dankbaarheid een geheim is. Nee, dat betekent niet dat er aan dankbaarheid iets geheimzinnigs is. Iets mysterieus. Het is een duidelijk woord. En de boodschap, de inhoud van dat woord, spreekt ook duidelijke taal. Toch wordt gezegd dat dankbaarheid een geheim is. Weet u waarom? Omdat dat woord, hoewel het duidelijke taal spreekt en het helemaal niet onzeker is wat dat woord betekent, bijbels gezien heeft het woord toch een diepte die niet door iedereen wordt opgemerkt. Het heeft een inhoud die eigenlijk niet door mensenwoorden te omschrijven is. Want het geheim van de dankbaarheid, dat is niet maar wat uiterlijk tonen dat je dankbaar bent. Of veel dankgebeden zeggen. Of veel gaven offeren, al hoort dat er allemaal bij. Nee, je diepste geheim van de dankbaarheid bestaat niet in uiterlijke dingen zozeer, maar bestaat hierin dat we God kennen en op zijn daden letten. Dat is de bron van alle ware dankbaarheid. God kennen en op zijn daden letten. De profeet Samuel heeft dat in de tijd tegen Saul gezegd. Toen Saul de koning meende dat hij veel offers moest brengen na een slag. Gehoorzamen, zo zei de profeet, is beter dan offeranden en opmerken dan het vette der rammen. Daarmee zegt hij niet dat die dankoffers niet gebracht behoeven te worden, zeer zeker niet. Maar het meest wezenlijke, zo zegt hij tot Saul, is dit. Dat wij opmerken wie God is. En dat wij zien op zijn daden. En luisteren naar zijn woorden. Dat wij zien dat God groot is. En dat hij goed is. En dat hij barmhartig is. En dat hij getrouw is. Dat is het geheim van de Bijbelse dankbaarheid. En met Gods hulp willen we daar vanavond bij stilstaan en schrijven boven deze preek als thema het geheim der dankbaarheid. En daar willen we naar drie kanten iets over zeggen. Ten eerste bij een blik achterwaarts. Een blik in het verleden. Het zijn de goedertierenheden des Heren dat wij niet vernield zijn. Ten tweede, een blik opwaarts. Zijn trouw is groot. Ze is elke morgen nieuw. En ten derde, een blik voorwaarts in de toekomst. Die trouw van God zal elke morgen nieuw blijven. Het geheim der dankbaarheid. Bij een blik achterwaarts, bij een blik opwaarts en bij een blik voorwaarts. We zouden bij onze tekst de vraag kunnen stellen, is het mogelijk om een danklied te zingen midden in de grootste moeilijkheden, terwijl alles tegenloopt, terwijl je zit op de puinhopen van je huis en op de puinhopen van je dorp of van je stad, is dat mogelijk? Wel, we zeggen misschien al heel gauw, nee, dat is niet mogelijk. In moeilijkheden, in tijden van tegenspoed, in tijden als alles tegenloopt, dan is er reden voor allerlei dingen, voor gebed, voor smeking, voor vragen, maar toch niet voor een danklied. Ja, zo zouden wij denken misschien. En toch de Bijbel, zeker in dit schriftgedeelte, laat andere taal horen. De schrift zegt, zeker is het mogelijk om zelfs op de puinhopen van het leven, zelfs in de zwaarste noden, een danklied aan te heffen. Zijn lof, Gods lof, zelfs in de nacht te zingen. Dat ziet u hier in het levensboek van Jeremia. Hij is in diepe duisternis. Aangrijpend wordt het in het begin van dit klaaglied onder woorden gebracht. Ik ben de man die ellende gezien heeft. De Heere heeft mijn weg toegemuurd. Ik kan niet uitkomen. Hij is mij een loerende beer geworden. De duisternis van het oordeel van God hangt over zijn leven. U weet wat er gebeurd is. Jeremia leefde in die dagen waarin de Heere het volk van Israël ging straffen vanwege de afgodendienst en de zedeloosheid, vanwege het ongehoorzaam zijn aan zijn geboden. En Jeremia had al die tijd tegen dat komende oordeel gewaarschuwd, maar de Israëlieten hadden zich niet bekeerd en het oordeel was gekomen. Nebukadnezar met zijn Chaldeese legers had het land geplunderd en verwoest en eindelijk was zelfs Jeruzalem gevallen en de stad en de tempel waren verwoest en de hoogsten en aanzienlijken uit het land waren in de ballingschap gevoerd. En nu zat deze profeet Jeremia op de puinhopen van het land en op de puinhopen van de stad en op de puinhopen van de tempel. En zijn klaagzang is diep ontroerend. En toch wordt die klacht van Jeremia over het onheil dat gekomen is, over de ontzettende vernedering die het volk te beurt gevallen is, over de zware oordelen die op Israël rusten, toch wordt die klaagzang op een gegeven ogenblik een lied in de nacht. Een loflied. Door het geloof klimt Jeremia's hart en mond als het ware boven de duisternis uit en zingen ze de lof des Heren. Dan zegt Jeremia het zijn de goede tierenheden des Heren dat wij niet vernield zijn. Dat zijn barmhartigheden geen einde hebben. Zijn trouw is groot. Ze is elke morgen nieuw. We vragen ons af, Jeremia, hoe kun je dat zingen te midden van zulke zwarte omstandigheden, nu zoveel mensen gedood zijn en honderden, duizenden in ballingschap zijn gevoerd, nu alles een geblakerde puinhoop is. Hoe kun je dat zeggen? Hoe kun je onder zulke omstandigheden nog oog hebben voor de goede tierenheden en de barmhartigheden van God? Wel, dat wordt ons duidelijk, gemeente, als we de tekst maar eens goed en grondig lezen. Dan zegt Jeremia namelijk in deze lofzang dit. Het zijn de goede tierenheden des Heren dat wij niet vernield zijn. Velen zijn omgekomen, maar wij zijn niet vernield. Wij mogen nog leven onder de regenboog van de trouw van God. Want dat betekent vernielen in de Bijbel. omkomen, vernietigd worden, gedood worden. Het woord wat Jeremia hier gebruikt, komt ook voor in de geschiedenis in nummer 14, waar verhaald wordt hoe dat het volk door God gestraft wordt als het het slechte getuigenis van de 10 verspieders heeft gehoord. U kent de geschiedenis. Israël is bij het beloofde land, bij Kanaan, aangekomen. En dan zenden ze 12 verspieders, 12 spionnen uit. Die moeten het land verkennen. En dan komen de 12 terug en 2 geven een goed bericht. Maar de 10 geven het meest duistere bericht dat zich denken laat. Het land is veel te sterk. De inwoners, er zijn reuzen onder. Ze geven een slecht getuigenis van het land. En een slecht getuigenis van de Heere. En het volk gelooft het. Ze kiezen voor die 10 verspieders. En ze zeggen, we kunnen dat land niet binnentrekken. En ze beginnen in opstand te komen. Waarom heeft de Heere ons die lange reis door de woestijn laten maken? Hadden we niet beter in Egypte kunnen blijven? En als die ongeloofstaal als het ware de hemelen bereikt, dan komt de Heere in zijn toorn. En dan zweert hij een dure eed. Hij zegt, zo ik aan deze ganse boze vergadering die zich tegen mij verzameld hebben niet doe. Zij zullen in deze woestijn vernield worden en zullen daar sterven. Daar hebt u het. God in zijn toorn zweert, deze mensen die mijn woord niet geloofd hebben en die het rapport van de verspieders die een slecht rapport hebben aangeboden hebben geloofd. Ze zullen vanwege hun ongeloof en hun zonde in de woestijn vernield worden en sterven. Kijk, dat is de betekenis van dat woord vernield zijn. Vernietigd worden. Sterven. En Jeremia weet, dat hebben niet alleen de mensen verdiend die in die geweldige strijd, in dat oorlogsgeweld met Nebukadnezars troepen zijn omgekomen. Dat hebben ook al die andere Israëlieten verdiend. Dat heb ook ik verdiend. Wij hebben het verdiend om vernield te worden, om te sterven. Daar buigt Jeremia onder. Op de puinhopen, in zijn klaaglied. En de vraag komt tot ons. Tot ons die niet beter zijn dan die velen die zoveel eeuwen geleden in Israël stierven in de dagen van Jeremia. Tot ons die niet beter zijn dan wie dan ook in deze wereld. Hebben wij dat beseft op deze dankdag. Dat wij het door onze zonde verdienen. Vernield te worden. Om te komen. Verstaan wij er iets van dat we geen recht hebben op het leven. En geen recht hebben op de zegeningen. Oh, ik weet het, dat is vandaag hele aanstotelijke taal. In een eeuw waarin men de mond vol heeft over de rechten van de mens. Over rechten op een menswaardig bestaan en rechten op loon en rechten op vrije tijd. En vult u al die rechten maar in die we zo knap geformuleerd hebben. En er is zeker wel iets voor te zeggen dat bepaalde rechten onder mensen worden vastgelegd. Maar laten we in het licht van al die woorden dit toch maar nooit vergeten. Dat wij voor God geen rechten hebben. Geen mensenrechten, geen recht op loon, geen recht op zegen, geen recht op het leven. Wij verdienen het door onze zonde, dat wij vernield zouden worden, om zouden komen. Hebben we daar iets van gezien, in de diepte van schuldverslagenheid, in de diepte van belijdenis van onze zonde? Want we leven daar zo makkelijk overheen. Ook als dat in alle ernst in de prediking of in het woord van de levende God aan ons hart wordt gelegd. Maar het is zo nodig, gemeente, dat wij dat persoonlijk leren. Want waar wij persoonlijk gaan inleven, dat wij het niet verdienen dat wij nog op deze aarde zijn. Dat wij nog ademen kunnen, dat wij nog zoveel zegeningen van God ontvangen hebben. Daar komt de verwondering in het hart, zoals we die verwondering horen doorklinken in Jeremia's zang op de puinhopen. Niet vernield, niet omgebracht, ook al was ik niet beter. Dat is enkel goedertierenheid van God. Want zo zegt de profeten toch, dat ik niet vernield ben, dat is alleen maar te danken aan de goedertierenheden des Heren. En aan het feit dat zijn barmhartigheden geen einde hebben. En dan moeten we nog iets onderstrepen. We lezen hier namelijk niet alleen dat geen enkel mens recht heeft op het leven. Maar u leest ook iets van verwondering dat Jeremia zegt. Waarom ik niet? Het is enkel goedertierenheid dat wij niet vernield zijn. Anderen wel. Anderen zijn omgebracht. Jeremia heeft het voor zijn ogen gezien. Hij heeft de rokende tempel en de brandende stad gezien. Hij heeft gezien hoe de scharen werden weggevoerd. In ketenen geklonken naar het verre Babylon. Hoe families uiteen werden gerukt. Hoe soldaten, mannen, ook vrouwen gedood werden. En als hij op zijn puinhoop zit, in stilte zegt die Heere, waarom ik niet? Is dat ook iets wat wel eens bij ons bovenkomt? De achterliggende periode zijn we in de plaats waar we wonen, maar ook als kerkelijke gemeente, zo dikwijls herinnerd aan de kortstondigheid van het leven. Soms zo heel plotseling werden mensen die ons lief waren, uit het midden van de familiekring, uit het midden van de gemeente, of ook in de plaats waar we wonen, uit hun familiekring, uit degene die hen lief waren, weggenomen. Hebben we nooit eens de vraag gesteld, waarom ik niet? Waarom ik niet? Want gemeente, mensen die moesten sterven dit afgelopen jaar. Wij waren niet beter. Wij zijn niet anders. Wij hebben niet meer rechten. Hoe komt het dat u nog leeft, dat ik nog leef? Waarom zijn wij niet met die velen die het afgelopen jaar het tijdelijke met het eeuwige verwisselden, omgekomen? Wel, Jeremia zegt, het zijn de goedertierenheden des Heren, dat wij niet vernield zijn. Dat zijn barmhartigheden geen einde hebben. En daarmee wijst Jeremia erop dat al die dagen en al die maanden en al die jaren die zijn leven lang was, God hem gespaard heeft in zijn goedheid en barmhartigheid. En al die jaren, al die dagen, die maanden, die uren dat uw leven lang is, heeft God u in zijn goedheid gespaard. U niet vernield. En u zit hier, jij zit hier in de kerk. En ik sta hier op de kansel. Als een toonbeeld van Gods goedertierenheid en barmhartigheid. Hij heeft ons leven gespaard. Ja, wat meer is, hij heeft ons met duizenden zegeningen omringd. Hij heeft ons door moeilijke tijden heen geholpen, door ziekte, door gevaar. Hij heeft ons de adem gelaten. Hij heeft ons het leven gegeven. Hij heeft ons leven onderhouden van dag tot dag. tot op dit ogenblik. En denkt u dan maar aan uw eigen leeftijd. Die 5 jaar, die 10 jaar, die 27 jaar, die 43 jaar, die bijna 80 jaar. God heeft ons gespaard. Waarom? Dat was enkel goedertierenheid. God heeft ons leven met zegen omringd. Waarom? Dat was enkel barmhartigheid. Hebben we daar vanuit de diepte, vanuit het besef wat we waard zijn en verdienen, oog voor gekregen? Als we daar oog voor gekregen hebben, dan werpen we niet alleen maar een blik terug in ons leven, maar dan werpen we ook een blik omhoog. Want waar we ons leven zo nagaan, en dat is goed om zo ons leven eens na te gaan. En daaruit mogen zien hoe goed God geweest is voor een mensenkind wat niets anders verdient dan de dood. Ja, dan worden die ogen wel naar boven gericht. En zo is het ook bij Jeremia in dit aangrijpende klaaglied wat een loflied wordt. Terugblikkend zegt hij, het is enkel de goedertierenheid van de Heere dat wij er nog zijn. Dat Hij ons door al die moeiten en zorgen, door al die rampen heen gespaard heeft. Terwijl anderen wegvielen, wij zijn er nog als monumenten, als toonbeelden van de barmhartigheid van God. En dan blikt hij omhoog. En wat ziet hij dan? Dan ziet hij in de geest de trouw van God. En u weet die trouw van God, bijzonder de trouw van God in de schepping en in de natuur. Daar heeft God een teken van gegeven. De regenboog die aan Noach tot een teken werd gegeven, dat de Heere de aarde niet meer zou verdelgen, niet meer zou vernielen door water. En dat zomer en winter, oogsttijd en zaaitijd de getijden niet meer zouden ophouden. Daarin werd het aan Noach en aan de hele wereld beloofd dat de Heere in de schepping en in de voorzienigheid de regenboog van zijn trouw iedere dag nieuw zou doen zijn tot aan de voleinding der wereld. En zo zien we het ook als we onze ogen op mogen slaan naar omhoog. Dan ziet u in alle dingen de trouw van God. En opnieuw, dat is onverdiende trouw, dat we niet vernield zijn. En dat de boog, de regenboog van Gods trouw in zijn zegenende goedheid over ons leven was uitgestrekt. Dat is onverdiend. Misschien hebben we het wel eens gezien, 's morgens vroeg, als u vroeg wakker was, vroeg al in de weer was. Opkomen van de zon. De vogels zingen. Het begin van het nieuwe leven. Een nieuwe morgen. En misschien is het wel zo heel persoonlijk wel eens voor uw aandacht gekomen. Die trouw van God is opnieuw nieuw. Misschien hebt u het wel eens gezien als u 's morgens aan tafel zat met uw kinderen. En eten en drinken er in overvloed was. U weer werken mocht. Misschien na een langdurige ziekte weer opgeknapt was. Uw trouw is groot. Ze is elke morgen nieuw. Die dagen van nieuwe trouw. Die dagen van nieuwe zorg. Ze hielden niet op. Ja, zegt iemand, maar die dagen van trouw en die dagen van zorg, van Gods bemoeienis in de wereld en in mijn leven, dominee, dat is alleen nog maar algemene genade. Dat is niet genoeg voor de eeuwigheid. Dat is waar. Maar laten we daar maar eens een moment bij stilstaan, bij die opmerking zo. Het is algemene genade. Maar wat bedoelt God met die algemene genade? wat bedoelt God met die trouw en die zegeningen die hij in ons aller leven heeft gegeven? Onverdiend. Hij geeft ons al die zegeningen, opdat wij ons bekeren zouden. De algemene genade, de zegeningen die alle mensen van God ontvangen, dringen een mens naar het ene nodige. Wijzen hem erop dat hij meer nodig heeft dan alleen die goede oogst. Dan alleen die rijk voorziene tafel. Dan alleen die zegeningen in zijn gezinsleven. De algemene genade drijft op de knieën. En zoekt een mensenkind daar te brengen. Dat hij gaat zien. Dat hij al die zegeningen nu verzondigd heeft. Dat hij klein wordt onder de zegeningen. En als een onwaardige gaat zoeken om die grote zegen, om die eeuwige zegen. Om God te kennen in Christus. Om als een verloren zondaar zalig te worden. Daarom geeft God die zegeningen die elke morgen nieuw zijn. Want iedere dag dat de trouw van God nieuw is, is genadetijd. Iedere dag zegt God aan het begin van de morgen, zo waarachtig als ik leef, ik heb geen lust in de dood van de zondaar, maar daarin heb ik lust dat hij zich bekeren en leven. Bekeert u, o huis van Israël, want waarom zoudt ge sterven? Is ook dat al eens een wonder geworden? Dat de trouw van God iedere morgen niet alleen maar nieuw was in de zegeningen die hij gaf in uw dagelijks leven. Maar ook dat hij in zijn algemene goedheid, in zijn trouw, nog zoveel dagen van genadetijd gaf. Zoveel ontelbaar veel dagen. Honderden voor ons allen. Dagen waarin God riep, nodigde, pleitte, smeekte. Zoals Paulus het letterlijk zegt, dat zondaren zich bekeren zouden. En zijn we onder die zegeningen klein geworden? Zijn we onder de vele dagen van de genadetijd, van de langmoedigheid van God, verbroken? Ach, wat is het ontzettend. Als mensen onder de vele bemoeienissen van God en onder de vele zegeningen van de Allerhoogste zo verder kunnen leven. Alsof de trouw van God niet groot is. Alsof de barmhartigheden niet onverdiend zijn. Als dat uw leven is. Dat de zegeningen van God u niet op de knieën brachten. Misschien nooit geen rimpeling in uw innerlijk leven teweeg brachten. U kon zo doorleven. Het leven van de vanzelfsprekendheid. Ach, mijn beste vriend, terwille van de eer van God en het heil van uw ziel, bekeert u, want de Heere heeft geen lust in uw dood. Hij geeft u nog zijn zegen, hij geeft u nog genadetijd. En het feit dat u er nog bent, al bent u nog zo oud, of nog zo jong, of nog zo klein. Het feit dat u er bent, is het zichtbare bewijs van de trouw van God, waarin hij duidelijk en onomwonden iedere morgen zegt, ik heb geen lust in uw dood. Maar daarin, dat gij u bekeren zoudt en leven. Ach, zegt iemand, maar ja, hoe moet je je nu bekeren? Want die eis van de bekering, die scherpe eis van de bekering, ja, die staat in de schriften en die heb ik vele malen gehoord. Maar ik loop altijd weer vast met die eis. Hoe? Ik zie zoveel onmogelijkheden. Mijn hart is zo ongevoelig. Soms wel eens aangeraakt en soms wel eens wat bewogen. Maar het blijft zo koud en zo kil. De hemel is zo ver. Als er eens een gebed is, wat met ongewone bewogenheid wordt neergelegd voor de Heere, dan lijkt het alsof het niet verder gaat. Het is zo donker. Ach, mijn beste vriend, luister nu eens. Gods trouw is groot. Heb u die trouw wel eens gezien, 's morgens vroeg en 's avonds laat, de dagen, de weken, de maanden, alles gebeurt getrouw volgens de inzettingen van God. En nu staat er een hele merkwaardige tekst ergens in de profetieën van Jeremia in hoofdstuk 33. En dan wijst de Heere zelf in die tekst op de morgen en de avond. En dan zegt de Heere tot het volk: zo gij de inzettingen van de morgen en de avond kunt verbreken, dan zal mijn verbond met David verbroken worden. Wat bedoelt de Heere daarmee? Nou wil de Heere ons laten zien dat hij zijn trouw doet blijken en zijn onveranderlijkheid doet blijken in de natuur. De natuur wordt in die woorden als het ware een grote spiegel waar we in mogen kijken. En nou zegt de Heere, als hij ons als het ware bij de hand neemt: ziet u nu eens, kunt u de orde van dag en nacht verbreken? Probeer het eens. Dat kan geen mens. Wel, zo onmogelijk is het, zegt de Heere, dat mijn verbond met David verbroken wordt. Weet u wat de Heere daar laat zien? Daar laat hij zien dat het gewone leven, zijn trouw en zijn goedheid in de dagelijkse dingen, dat daar onderwijs in zit voor het geestelijke leven. In al die zegeningen, daar zit ook nog een stuk onderwijs in voor het geestelijke leven. En dan zegt de Heere: zo waarachtig als niemand die orde van dag en nacht, van zomer en winter, van de getijden kan verbreken, zo waarachtig zal mijn verbond met David niet verbroken worden. En dat verbond met David, dat betekent dat de zoon van David geboren zal worden. Dat de Christus der schriften zal komen. En dat die Christus der schriften komt om het verlorene te zoeken. En dat is nu de weg die de Heere wijst aan arme vastgelopen zondaren. Dat zijn verbond met Christus niet verbroken zal worden. En dat hij die Christus zal zenden. En dat hij die Christus zal zenden als een zaligmaker van verloren, schuldige zondaren die het in zichzelf waard zijn om vernield te worden. En is hij zo niet gekomen om het verlorene te zoeken? En dat kan u nooit verbroken worden. Want dat is Gods eigen eed. Zijn trouw. Dat die zoon van God gekomen is om het verlorene te zoeken. De dag en de nacht en de zegen in de natuur, dat zijn zichtbare bewijzen, zegt Jeremia. Dat de zoon van God geen arme schuldige, geen verloren zondaar, die in de nood en in de schuld van zijn leven hem zoekt, zal afwijzen. Al die zegeningen van de oogst, van de winter, van de dag en van de nacht, dat zijn er zichtbare bewijzen van dat net zo zeker Christus gekomen is om het verlorene te zoeken en zalig te maken. En als er dan een arme tobber zit, hier zo in zijn kerkbank, die zegt: ik weet het niet meer. Ik kan het niet meer. Geen krachten meer, geen licht meer. Mijn vriend, luister eens naar de eed van de almachtige God. Naar de trouw van die eeuwig blijvende op de dankdag. Die zegt, zo waarachtig als de dag en de nacht niet veranderd kunnen worden. En de seizoenen van oogst en zaaitijd vaststaan. Naar mijn trouw en naar mijn welbehagen. Zo waarachtig. Zo zeker is het. Dat mijn zoon gekomen is. Om het verlorene te zoeken. O, hij wil ze zoeken. En hij zal ze ook vinden. Hij komt door de diepste duisternis. En door de grootste nood heen. Als uw gebeden omhoog niet door de hemel heen lijken te dringen. Hij ziet van de hoge hemel neer. En redt hen die ten dode wankelen. En als dat open gaat, dat Christus nu naar de trouw van de drie enige God aangesteld is tot een middelaar. En dat hij zeker het verlorene zal zoeken, even zeker als de dag en de nacht als ordeningen niet veranderd kunnen worden. Ja, dan ga je pas de diepte verstaan van het woord van onze tekst. Dan zeg je nee, niet alleen maar Gods barmhartigheden hebben geen einde. Dat ik leef, dat is al een groot wonder. Niet alleen hebben Gods ontfermingen geen einde in de zin dat ik gezegend word met allerlei tijdelijke zegeningen. Dat is al een onverdiend wonder. Maar dan wordt het grootste wonder dat God op een verloren zondaar als ik ben heeft neergezien. En wat is dan de oorzaak daarvan? Uw trouw is groot. Want zondaren worden alleen maar zalig omdat God getrouw is aan zijn eigen woord. Niet één van die woorden zal ter aarde vallen. En die trouwe God die zoveel zegen schenkt. Wil nu juist die bijzondere blijken van zijn trouw laten zien in het zalig worden van zondaren. Hij daalt af. En als dat in het leven gebeurt, dat God in Christus afdaalt en dat God in de nood van je leven spreekt van vrede en van genade en van heil. Dan wordt het echt dankdag. Dan blijf je niet alleen maar staren op de vele onverdiende zegeningen voor dit leven, voor het tijdelijke. Maar dan zeg je, het zijn de goede tierenheden des Heren dat ik niet voor eeuwig vernield ben. En zijn barmhartigheden, ze hebben geen einde. Het zijn Gods trouw, die iedere morgen nieuw is, waardoor een zondaar als ik de zaligheid mag smaken. Kijk, wat een wonder, kindersheren, als je zo op de dankdag oog krijgt voor de langmoedigheid en voor de barmhartigheid. En voor de trouw van God. En dan moeten we nog één stap verder gaan. Want dan wordt er ook nog in de tekst gezegd. Zijn trouw is groot. Ze is elke morgen nieuw. U begrijpt het. Dat heeft alles te maken met wat we in het begin van de preek gezegd hebben. Die trouw van God is groot. Die is iedere morgen nieuw. Elke dag die aanlicht over deze wereld, elke dag die aanlicht in uw leven en in mijn leven, is een blijk van Gods trouw. En iedere dag is een nieuw bewijs van Gods trouw. om kleinonder te worden. Al die trouwbewijzen, al die zichtbare, tastbare bewijzen dat hij trouw is. Het is ook die beschamend. Want hoeveel bewijzen van Gods trouw zijn er niet in ons leven? Honderden. Duizenden. Dat is beschamend voor ons. Want onder mensen is het zo dat je, als je bijvoorbeeld je met elkaar verlooft of trouwt, dan geef je elkaar een teken van trouw. Die ring. Je zou toch diep beledigd zijn als je vrouw of je man zou vragen, nou wil ik toch weer meer tekenen van trouw en nog weer meer tekenen van trouw. Dan zou je toch gaan twijfelen. En u geeft God zoveel tekenen van trouw. Ze zijn iedere morgen nieuw. Calvijn zegt ergens in ander verband, de Heere buigt zich in zijn goedheid over zijn schepselen zo diep neer, dat hij zich bijna vernedert om zijn goedheid aan zijn schepselen bekend te maken. Voelt u het? Zo is God. Elke dag nieuwe bewijzen van zijn trouw. Is dat niet om onder te breken? Is dat bijzonder niet om onder te breken? Als we niet alleen maar de bewijzen van Gods trouw mogen zien en mogen ontdekken in de dagelijkse dingen. In de dagelijkse zegeningen en zorg. Maar als we in ons persoonlijk leven zijn genade hebben leren kennen. En we het moeten inleven dat aan onze kant er zoveel dwaasheid en ontrouw is. En de Heere voor elke dag, telkens weer, opnieuw zijn trouw bewijst. Is het niet om verbroken in verwondering neer te zinken, kind van God? En dan heeft God beloofd dat die trouw van hem, die onbegrepen, onverdiende goedertierenheden van hem, dat die ook voort zullen duren. Totdat de volleinding gekomen zal zijn. Want we kijken op deze dankdag ook nog een ogenblik vooruit. Dat doet Jeremia ook. Hij blikt terug in verwondering. Hij blikt op in verwondering. En hij blikt vooruit met hoop en verwachting. Dit zal ik mij ter harte nemen. Zo heeft hij gezegd in het voorafgaande. Daarom zal ik hopen. De blijken van Gods trouw en van Gods zegen in het verleden, die drijven hem, ondanks de duisternis en de puinhopen die hem omringen, tot hoop voor de toekomst. Jazeker. Want de God die getrouw was in het verleden, tot in het heden, zal getrouw blijven tot op de laatste dag. En dat betekent twee dingen. Dat betekent een diep ernstige waarschuwing op deze dankdag. Gods trouw duurt voort. Die regenboog omspant de eeuwen. Tot op de voleinding van deze wereld. En om bij ons persoonlijke leven te blijven, want daar gaat het toch zeker ook om. Gods trouw blijft. Tot op de laatste dag van ons leven. Wat is het erg als die trouw blijft. En als u onder die boog van Gods trouw toch nog zo onbekeerd kunt blijven. Vergeet het niet. Eens komen aan de zegeningen een einde. Eens komen aan de blijken van Gods trouw een einde. Eens komt de dag. En ik weet niet hoe spoedig, jonge meisje, ouderen, voor u, voor jullie en ook voor mij. Maar één ding weet ik zeker, dat voor ons allemaal de tijd zeer kort is. Zeer kort. En dat is niet mijn woord, dat zegt de Schrift. De tijd van Gods trouw, de tijd van de genade, die nog geen einde heeft, is zeer kort. En als u dan onder die duizenden blijken van Gods trouw en goedheid geleefd hebt, en er toch zonder God onderdoor kon leven, opgeslokt door weet ik wat in deze wereld, u komt om. En dat zou het ontzettende zijn. Nog klopt de hand van die grote God, wiens zegen zo kennelijk en duidelijk is in ons leven, op ons hart. Nog klopt die getrouwe zaligmaker die het verlorene zoekt aan de poorten van onze ziel. Hij klopt. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Doe mij open. Doe mij open. En dan denk ik aan die tekening op een nieuwe uitgave van een van de oude geschriften van John Flavel, heel bekend predikant uit de 17e eeuw in Engeland. Die 14 preken geschreven heeft over die tekst. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. En die tekenaar heeft op de kaft van dat boek een kloppende hand afgebeeld. Op een donkere houten deur. En als u dan goed naar die hand kijkt, dan is er midden op die hand een rode vlek. Het litteken. Het litteken van die lijdende borg. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Het is de hand van die getrouwe zaligmaker. Getrouw tot in de dood. Nog klopt hij. Nog is de weg om bekeerd te worden open. Nog kunt geroepen. Nog kunt gesmeken. Want ge zijt nog niet vernield. Nog in het land der levenden. Nog onder de boog van Gods trouw. O, zoekt de Heere, die getrouw en sterk is, machtig, eeuwig machtig, om verloren zondaren zalig te maken. En u, die door genade onder die trouw van God hebt leren buigen, arm hebt leren worden, schuldig hebt leren worden, iets gezien hebt dat u het verdient om vernield te worden. Maar ook die gunst bewijzen, die opzoekende liefde van hem hebt mogen ontvangen. En in het tijdelijke leven en voor het eeuwige zoveel van hem ontving. Laten we maar bij Jeremia gaan zitten. Op de puinhopen. Op de puinhopen van ons eigen ik en van onze eigen werken. Want alles wat van ons is, ja, dat is uitgebeeld in die puinhoop. Omdat er niets anders overblijft dan het geheim van de dankdag. Het zijn de goede tierenheden des Heren dat wij niet vernield zijn. Zijn barmhartigheden geen einde hebben. Het was enkel trouw. Oneindig groot. En die trouw, kind van God, zal u leiden. Elke morgen nieuw zijn. Tot op de laatste dag. Tot op de dag waar de eeuwigheid aan ligt. En de schaduwen vlieden. Tot op de dag waar de bruidegom die zijn kerk kocht met zijn dierbaar bloed, zijn kinderen zal verwelkomen op de kust van het land van Immanuel. En al moet het dan soms, ik weet het niet, door de diepte. Al gaat het zelfs door de dood. Al gaat het zelfs langs de weg van de afbraak van deze aardse tabernakel. De toekomst is zeker. Want zijn trouw is groot. Ze is elke morgen nieuw. En wie dat geheim van de dankbaardag verstaat, vanuit het verleden, voor het heden, tot in de toekomst, die zingt neer in verwondering en zingt vanuit de diepte van de trouw, de genade en de goedheid van God voor hem, voor haar, is het echt dankdag. Amen. Eindigen we met dankzegging en gebed. Heere, gij zijt goed. We hebben daar vanavond maar iets van kunnen zeggen. Dat is ook iets waar mensentongen alleen maar van kunnen stamelen. Heere, wil ons dan zelf diep doordringen van die goedheid in het gewone leven, in de zegeningen van iedere dag, waar de wonderen zoveel zijn. Leer ons er klein onder worden, dat het ons brengen mag tot waarachtige bekering, om als een verloren zondaar alleen uit genade zalig te worden. Heere, wil ook uw volk er maar op richten, dat alles zegen is, alles genade is, en dat ze ook voor de toekomst alleen het moeten hebben van die boog van uw trouw die groot is en die nooit vergaan zal. O Heere, leer uw volk daarop staren, daarin rusten, daarop vertrouwen ook voor de toekomst. Heb dank, Heere, dat wij deze dag mochten beleven. Dat u tweemaal uw woord liet verkondigen. U hebt door willen helpen. U hebt willen sterken. Wil u ook de naprediker zijn van de woorden van deze dag. En laat het mogen zijn tot bekering. En tot verheerlijking van uw naam. O, neem ons alles maar af. Opdat we u mogen vinden in Christus Jezus. Heere, doe het nog, niet om ons. maar alleen om die goede tierenheid en barmhartigheid en trouw die eeuwig is. Zegen ons ook in de korte ledenvergadering die na deze dienst gehouden zal worden. Wil ook daaraan uw goddelijke zegen hechten. We vragen het om Jezus Christus wil alleen uit genade. Amen. Psalm 103, het vierde vers, is onze slotzang. Hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen, aan Israëls zaad tot hun behoud genegen, zijn daan getoond en trouwelijk hen geleid. Barmhartig is de Heere en zeer genadig, schoon zwaar getergd, langmoedig en weldadig. De Heere is groot van goede tierenheid. 103, het vierde vers. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.